roepen aan het Lam Gods. Dat zit op de troon. Halleluja. Behoort alle eer toe. Amen. Nu en voor eeuwig. Amen. Laten we ons het offer opnemen. Als u iets hebt om te geven. Amen. We hebben geen kinderen vandaag. Dan gaan we een andere onschuldige hand moeten zoeken. Hè? Wie is er een onschuldige hand? Iedereen. Dan moeten we de jongste zoeken. Ik denk dat Merlin is. Is Shanidra de jongste? Shanidra is de jongste vandaag. Of wel is de Hans de jongste? Nee, de Hans is niet de jongste. De Hans is 30. Hè? Ja. Shanidra is de jongste. Hoe oud ben jij, Shanidra? 25. Halleluja. Pak de bak maar vol. Vast. Halleluja, kom en laten we een lied zingen. Ik ben zo blij, Jezus redde mij. Ik ben zo blij. Nu moeten we over Shanidra gaan bidden, want dat doen we altijd met de kindjes. Hè? Halleluja, we gaan ze toch zegenen. In de naam van Jezus. Nu dat ze eens komt. Hè? In de naam van Jezus. Heer, we danken u, Heer Jezus, voor Shanidra, Heer. Zet een hek van bescherming rondom haar, Heer. Spreek binnen in haar, Heer. Spreek waarheid. Nu, in de naam van Jezus. Halleluja, elke leugen wordt gebroken. En elke waarheid wordt vergroot in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Je mocht een beetje minder zetten, studio. Als u Bijbel hebt, mag u als naar 1 Koningen gaan. Voor sommigen die niet zo goed met de Bijbel om kunnen, dat is in het Oude Testament. 1 Koningen, hoofdstuk 18, vers 21, studio. Dat staat er al voorbereid. Het is naar 21 gaan. Is mijn hart leven. Spreek met. Ja, dus 21. Ik zal ze de setting even schetsen. Vers 21. Daar sprak Elia het volk als volgt toe. Hoe lang blijft u nog op 2 gedachten hinken? Ik weet niet of hem dat ook deed, maar ik ben aan het hinken. Ene gedachte, andere gedachte. Hoe lang blijft u nog op 2 gedachten hinken, sprak Elia, dat is een profeet. Het volk van Israël. Ze stonden daar allemaal voor de berg. Er was een groot schouwspel, een grote competitie. Tussen Elia, de profeet van de Heer, en dan 850 valse profeten. Het was een showdown. Zo'n beetje zo'n worstelmacho. Ik weet niet hoeveel mensen rondom me heen. En Elia zegt, hoe lang ga je nog op 2 gedachten hinken? En als de Heer God is, volg hem dan. Is Baal, dat is een valse god. Als Baal het is, volg hem dan. Israëlieten zeiden niets. Toen zei Elia, ik ben de enige profeet van de Heer die nog over is. De profeten van Baal zijn met 450 man. En dan ook nog eens 400 van Astoreth. Breng ons 2 stieren, zegt hij. Ze mogen als eerste een stier uitkiezen. Laten ze die in stukken snijden en op een brandstapel leggen, maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de andere stier gereed maken en op een brandstapel leggen, maar ik zal het hout niet aansteken. U moet de naam van uw God aanroepen en ik zal de naam van de Heer aanroepen. De naam van Yahweh. Halleluja. De God die antwoordt met vuur is de ware God. Heel het volk stemde met dit voorstel in. Dat zijn goede regels, daar kunnen we mee instemmen. Dat gaan we doen. Begint u maar, zegt Elia. U bent met veel, vers 25. Zei Elia tegen de profeet van Baal. Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw God aan. Maar steek het hout niet in brand. 26. De profeten namen een van de 2 beschikbare stieren, maakten die voor het offer gereed. En de hele morgen lang riepen ze Baal aan. Baal, geef antwoord. Je kunt je dat voorstellen, een hele morgen, dat ze daar rond doen. Baal, Baal, Oh, weet ik veel wat ze allemaal aan het doen waren. Waarschijnlijk ook een beetje drugs pakken en wat high worden. En baal, baal, en dan neerbuigen, maar antwoord niet. Bleef stil. Niemand gaf antwoord, zegt de Bijbel. Hoe ze ook dansen, zie, ze waren aan het dansen. En sprongen rond het altaar dat daar was opgericht. En toen het middaguur aanbrak, amai, dat is lang van 's morgens, van 6-9 uur tot middag, begon Elia hen te honen. Hij zegt, roep zo hard u kunt. Hij is toch een God? Hij heeft zeker iets anders te doen. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Hij bedoelt daarmee, hij is even naar het toilet. Ik denk dat Baal even in de kleine kamer. Hè? Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij en moet u hem wekken. Nou, dat is wat je met valse goden, hè? Die kunnen niet horen. Hè? Nee, vers 28. De profeten riepen uit alle macht en dan gaan ze nog een stapje verder. Ze brachten zichzelf zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen, verwondingen toe, tot het bloed over hun lijf stroomde. En in vervoering bleven ze schreeuwen, maar ook toen het middaguur al lang voorbij was en het uur voor het graanoffer aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen. Het bleef stil, niemand gaf antwoord. Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. En toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de Heer weer op. Tot daar, bedoel je. Toen ze bij hem waren, bouwde hij het verwoeste altaar van de Heer weer op. Amen. Ik zou graag boodschap tot u willen prediken met als titel, herbouw je altaar. Halleluja. Laten we even bidden, Jezus. Wij danken u, Heer, voor dit woord. Laat het woord, Heer Jezus, in ons hart, Heer, vrucht vinden. Grond vinden en vrucht voortbrengen in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Misschien als ik het woord zeg, herbouw je altaar. Weet je niet hoe een altaar is? Wel, in het Oude Testament, het gebruik van altaren was wijdverspreid. We kunnen het overal terugvinden in het Oude Testament. Eigenlijk is het gewoon een stapel steen op elkaar gelegd. Of hout, of een soort van tafel. Allee, iets, een voorwerp waarop een offer wordt gebracht. Dat is een altaar. Zowel de Israëlieten als de heidenen rondom hun maakten gebruik van een altaar om offers te brengen tot hun goden. Een altaar is dus een plaats waar mensen een offer brengen aan hun God. Het is een plaats van, een soort van communicatie. Een plaats van bekering, een plaats van offer, een plaats van instructie krijgen, een plaats van vergiffenis. Het was een plaats van verzoening. Het was een plaats van herinnering. Als we kijken in het Oude Testament, Noah maakte altaar, Abraham maakte altaar. Als er een grote veldslag was gewonnen door de Israëlieten, God had geïnstrueerd, bouw een altaar als herinnering. En ze bouwden daar een soort van memorial, dat ze later dan weer wisten, ah, dit is wat God hier en daar heeft gedaan. Dus het waren plaatsen van herinnering, plaatsen van overwinning, plaatsen van vergiffenis. Isaac bouwde altaar, Jacob bouwde altaar, Mozes bouwde altaar, Joshua en zo verder. Allemaal bouwden ze een altaar tot de Heer hun God. Helaas werd er ook misbruik van gemaakt. Het volk van Israël verviel in idolatrie, in verafgoding. Ze hielden niet meer het gebod in ere dat zegt, ik de Heere God ben één en dien geen andere goden. Buig u niet tot andere goden, niet in de hemel, niet in de aarde of onder de aarde. Ik alleen ben het waard om te aanbidden. Maar ze vervingen de aanbidding van de Heer met beelden van steen en hout. En dus, ze gingen andere goden dienen. En ze bouwden altaren en hoge plaatsen voor die valse goden, voor de Baalen, de Baals en de Ashtoretten. Dat is de god van de regen, denk ik. En Ashtoret, weet ik niet meer. Vruchtbaarheid. En de god van de vruchtbaarheid. Ze dachten van, als we daarvoor offeren, als we daar een beest naartoe brengen en we snijden die de keel op, dan gaan we regen krijgen. Dan gaan we overvloedig regen krijgen. En regen betekent natuurlijk goede grond, veel opbrengst. Dus ze deden het eigenlijk allemaal voor hunzelf. En u moet weten, Elia had door monden van God gezegd, voor 3 jaar komt er geen regen op deze plaats. 3 jaar lang, omdat het volk achter valse goden aan het lopen was. En God zegt, dat gaat zo lang niet meer duren. 3 jaar lang komt er geen regen. Roep maar uit tot die Baal. De God van regen. De God van de oogst. Roep maar uit tot hem. 3 jaar lang geen druppel regen. 3 jaar lang roep maar uit tot Ashtoret, de vruchtbaarheidsgodin. Het zal onvruchtbaar blijven. Tot ik zeg dat het terug gaat regenen. Amen. En dus, ze komen hier in een tijd waarin dat het al lange tijd heel droog was. En God richt een profeet op, genaamd Elia. Elia was een profeet van de Heer. Hij was een van de weinigen nog in het land. Dat eigenlijk toeboren aan God, maar het land werd geleid door een afvallige koning en koningin. Je hebt er al wel eens gehoord, misschien Ahab en Jezebel, dat waren toen de koning en de koningin. Eigenlijk was het geregeerd een beetje door de koningin. En Ahab, ja, die deed maar wat zijn vrouw wou. Dat was een man die eigenlijk niet de broek aan had. hij deed de rok aan en de vrouw leidde het land, Jezebel. Dat was een strenge koningin. Zij wou Elia dood. En Elia moest ervan wegvloeien. Maar dat is een verhaal op een andere keer. In ieder geval, Ahab en Jezebel, de slechte koning en koningin, hadden het aanbidden van Baal en Ashtoreth geïnstitutionaliseerd in hun land. En leidden dus het land in verafgoding. Een land dat toegewijd was aan God. Aan Yahweh. Amen. Maar God liet het niet zomaar begaan. Hij heeft steeds mensen klaar. Hij heeft steeds mensen klaarstaan, halleluja, om tegen onrechtvaardigheid op te staan. Hij heeft steeds mensen klaarstaan in steden vandaag de dag die bidden tot hem. Hij heeft nog steeds mensen die hem willen dienen en die een licht willen zijn in de duistere wereld. Amen. Het lijkt vandaag ook heel slecht te gaan. Er is geen christelijke koning, er is geen christelijke president. Er is geen theocratie. Een theocratie is een government waar God heerst. Amen. God heerst in zijn spiritueel koninkrijk. God heerst in het koninkrijk van de harten. Zij die in hem geloven. Amen. Deze aarde, dat is iets anders. De koningen en de koningen worden meestal geleid door de leugens van de vijand. En het lijkt alsof het heel slecht te gaan met de wereld. Maar wees niet bang. En wees niet verward. Want God is op de troon. Halleluja. Hij heeft mensen die hun knieën nog niet hebben gebogen voor de Baals en voor de Astoret van deze wereld. Hij heeft mensen nog verstopt overal. In elk land, in elke plaats. Amen. Zelfs in Beersen. Ja. Zelfs in Merksplas. Zelfs in Schoten. Antwerpen nu. Dat is juist gewoon niet meer in Schoten. Zelfs in Antwerpen. Er zijn er veel in Antwerpen trouwens. Amen. Zijn er overal mensen die hun knieën niet buigen voor de Baal en de Astoret van de wereld. Ik verschiet er soms van, echt waar, hoeveel mensen dat je tegenkomt en blijkt dat zij ook christen zijn. Ik heb geestesvervulde christenen. Ik heb het niet over naamschristen. Die zeggen dat ze christen zijn, maar eigenlijk ja, leven gelijk enigst welke. Hè? Maar ik heb het over geestesgevulde christenen. God heeft overal mensen. Amen. Zijn koninkrijk is groter dan dat we denken. Prijs de naam van Jezus. Laten we terug gaan naar het verhaal. Dus het gevolg van het slechte leiderschap van die afvallige koning is dat er droogte kwam over het land. Elia zei, het gaat niet regenen tot ik zeg dat het terug gaat regenen. En voor meer dan 3 jaar had het niet geregend in Israël. En dan komt de confrontatie. De tijd was rijp. De tijd was daar voor een confrontatie met de valse profeten en met de enige echte profeet van de Heer. De tijd was daar voor een confrontatie met valse leugens, valse goden, halleluja, en de waarheid, de enige God. En dus Elia zegt, laat ze allemaal maar komen. Morgen gaat er iets gebeuren. En 850 valse profeten en profetessen waren daar. En de regels waren heel simpel. Elk een beest op een altaar leggen. We doen er goud rond, maar je mag het niet in vuur steken. En de vuur die uit de hemel komt en het altaar oplicht, dat is de Heer, dat is de God, die is echt en die moet je volgen. En jullie zeggen, ja, zij hadden vertrouwen in hun valse God. Zij hadden ervaring met hun valse God. Pas op hoor, het is niet iets dat zij inbeelden te dienen. Het is een werkelijke ervaring voor die mensen dat hun God bestaat en dingen doet. Ja, het zijn leugens van de duivel. Pas op, de duivel kan ook komen met valse mirakels. En met allerlei waanbeelden en illusies en gevoelens. En ja, hij kan van alles doen. Maar God in deze instantie liet niet toe dat hij iets zou doen. Hij is sterker. Hij zegt, dan, jij zwijgt nu. Baal, Astoret, jullie zwijgen nu. Want die mannen dan maar uitroepen. Maar zij hadden blijkbaar geloof. Ja, we gaan dat doen, Elia. Doe maar. Onze God antwoordt met vuur. Ze hadden het waarschijnlijk al voorheen gezien. Als we nu kijken naar sommige landen waar dat voodoo, hekserij, overal in de wereld wordt het gebruikt hoor. Maar zij zien geesten, letterlijk zwarte figuren, onverklaarbare dingen gebeuren. En ze denken dan van, hé, dat bestaat, we gaan ons daaraan toeleggen, want het brengt iets op voor hun. Zie je? Het zijn valse goden die u wegleiden van de enige echte God. De enige echte God geeft u vrede, rust en liefde en maakt u volmaakt en compleet en doet u beseffen wie je bent, wie je geschapen bent. Al die andere valse goden gaan alleen maar de lustvolle dingen in u eruit lokken en gaan achter uw succes, gaan achter uw lusten en al die dingen dat de wereld u kan bieden. Maar je gaat niet compleet geraken. Amen. U krijgt geen rust. Uiteindelijk krijgt u geen rust. Er zijn er echt in de muzikale wereld die Satan aanbidden. Die hun ziel hebben verkocht aan Satan om goed te kunnen spelen en gezalfd, tussen aanhalingstekens, kunnen overbrengen hun muziek naar mensen. En dan zie je mensen daar echt in vervoering staan. Die daar echt zo helemaal zo staan dat je denkt van wauw, is dat hier een religieus festival of zo? Nee, ze staan gewoon in vervoering. Juist zoals deze Baals profeten ook in vervoering aan het geraken waren. Maar God liet niet toe dat Baal of de duivel antwoorden met vuur. Hij hield zijn mond gesloten. Niks, geen antwoord kwam uit de hemel. Want God, Yahweh, is de Heer van de hemel. Halleluja, Hij is de Heer van hemel en aarde. In de naam van Jezus. Als jij God wil leren kennen, zeg dan, Heer, antwoord met vuur uit de hemel in mijn hart. Antwoord. En ik wil dat je als die valse leugens snoer de mond. Ik wil daar niets van horen. Heer, ook al roep ik uit naar die dingen en is mijn hart uit naar andere dingen. Heer, laat ze niet antwoorden, want ik wil alleen uw waarheid horen. Amen. Daar moet je bidden. Als je geen honger krijgt naar de waarheid, ga je hart openstaan voor de leugen. Amen. Een kleine deur staat open en je gaat iets horen wat je eigenlijk graag wil horen. En je bent ermee weg. Maar nee, ik wil de waarheid horen. Heer, snoer de mond van al die anderen. Laat me er niet mee weglopen. Laat me er niet verleid worden. Ook al klinkt het goed. Maar als het tegenstrijdig is met uw woord. Ik wil het niet horen, Heer. Ik wil er niet door verleid worden. Amen. Halleluja. Dus Elia zit ze een beetje te honen. Een beetje uit te lachen. En uiteindelijk is het aan hem. En hij herbouwt het offer. Hij herbouwt het altaar. Amen. De Bijbel zegt, hij bouwde het verwoeste altaar van de Heer weer op. Het altaar van de Heer, als hij in hoofdletters staat, is dat trouwens Yahweh, de vier medeklinkers van de naam van God. Het was verwoest, het altaar was verwoest. Ze hadden het altaar van de Heer verwoest. En naast het altaar van de Heer was er een altaar van de valse goden. Ahab en Jezebel dachten waarschijnlijk, als we die altaren van Yahweh verwoesten, dan zullen mensen Yahweh niet meer gaan aanbidden. Dat was hun plan. Ze hadden overal in het land de altaren en de herdenkingen en de tempel en weet ik veel wat nog, alles wat een herinnering is aan de God van hemel en aarde, hadden ze verwoest. Maar broers en zusters, ook al kan er iets verwoest uitzien, ook al kan de situatie hopelozer uitzien, niets is wat het lijkt wanneer je aan de kant van de Heer werkt. Halleluja. Hij kan een iets maken uit je niets. Wat wij moeten doen is pak een steen, halleluja, en laten we het altaar herbouwen van de Heer. Er zijn vele mensen die altaren bouwen. Een altaar is een plaats waar je komt offeren. Het is een altaar waar je plaats waar je komt bidden. Waar je komt aanbidden. Het is een plaats van relatie. Het is een plaats van verzoening. Amen. En ik zeg tot u vandaag, misschien lijkt het alsof je altaar compleet verwoest is. Alsof er geen communicatie meer is met de Heer. Niets is wat het lijkt wanneer je aan de kant van de Heer staat. Halleluja. Hij is bij machten. Halleluja. Om u te herstellen.
Amen.
Halleluja. Misschien leef je ook in een droge tijd. Het heeft al een tijdje niet meer geregend. En je hebt het vuur van de Heer al een lange tijd niet meer gezien. En je voelt je spiritueel droog en leeg. Je hebt het gevoel dat de goden van de wereld aan het winnen zijn. En je altaar is verwoest. Het altaar van de Heer is verwoest. Dat is de tijd dat je spendeert met de Heer. Het is alsof je communicatielijn met de Heer is. Het is verstoord. Andere dingen hebben je altaar voor de Heer ingenomen. En nu staat het daar alleen. Leeg. Verwoest. Het is nooit te laat.
Amen.
Met de Heer, zolang je adem hebt.
Amen.
Halleluja. Is het nooit te laat om je altaar terug te herbouwen? Laat me u een vrouw vertellen van een jonge man, 15 jaar, in Tennessee. En hij, toen hij 15 jaar werd, werd hij een opnieuw geboren christen. Hij ervoer een radicale verandering. En hij begon al snel zijn geloof te delen met al zijn vrienden op school. Nu, al snel kreeg hij hetzelfde antwoord steeds terug. Ze zei tegen hem, ja, weet je, dat is heel mooi voor u, maar eigenlijk, het is niet iets voor mij. Heb je de antwoord al eens gehad? Als je zo je geloof wilt delen, en je zegt van, oh, dit en dat heeft God met mij gedaan. Ja, allee, ik ben blij dat dat werkt voor u, hè. Maar dat is eigenlijk, voor mij is dat eigenlijk niks. Voor mij, dat heb ik al veel keer gezegd. Ik ben blij dat dat marcheert voor u. Zo precies zo, of je uit een winkel zoiets kunt gaan kiezen, zo van welke religie wil. Ah, ik ga dak maken, dat gaat voor mij passen. Ik heb niet gekozen uit een rezem. Ik heb uitgeroepen, God heeft mij eruit gekozen. Halleluja. Prijs de Heer. In ieder geval, hij werd al snel met de neus op feit gedrukt van de jongeren van deze generatie. Ze hebben geen hart meer voor God. Maar hij bleef niet bij de pakken zitten. Hij ging niet weg van zijn altaar. Hij liet het daar niet in ruïne achter of zover. Nee, nadat hij een prediking had gehoord over gebed op een zekere zondag, was deze jongeman vastbesloten in zijn hart om te bidden voor zijn vrienden en zijn school, tot zij ook de Heer zouden kennen. En toen sprak hij af met zijn voorganger. Hij zei, voorganger, krijg ik de toestemming om elke vrijdagavond te bidden in de kerk voor die jongens en meisjes van mijn school. En de voorganger was gezegend door deze jongeman zijn eerlijkheid. En hij dacht van, oh, oké, dat is heel tof. Hè. Dat zal waarschijnlijk na een maand wel wat minder worden. Ik zal hem dat wel toelaten, dat hem elke vrijdag hier wat kan komen bidden. Dat zal waarschijnlijk na een maand wel gedaan zijn. Maar het was geen maand gedaan. Het was zelfs niet na 2 maanden gedaan. Het was zelfs niet na een jaar gedaan. Hij bleef trouwvol elke vrijdag komen. Hij bleef uitroepen tot die zielen van zijn school. Hij bleef uitroepen dat God zijn hart verandert meer en meer. Zodat mensen op zijn school meer en meer het licht van Jezus in hem zouden zien. En jaren werden jaar tot hij afgestudeerd was van die hogeschool. Of van het middelbaar. En dan ging hij verder met bijbelschool, met bijbeluniversiteit. Ja, dat hebben ze in Amerika. Totdat hij naar de universiteit ging. Maar hij zag niemand komen tot de Heer. Maar dat deed hem niet stoppen. Om steeds elke vrijdag te komen naar de kerk. Hij zag niemand komen naar de gemeente. Maar dan, enkele maanden in zijn hogere studies, kreeg hij een telefoon van zijn voorganger. Hij zei, er is iets fantastisch hier aan het gebeuren. Er is een opwekking gaande. Mensen van je vroegere school, één voor één, allemaal leerlingen, waarmee jij samen naar school bent geweest, die komen nu één voor één naar de kerk. En niet alleen komen zij, maar ook hun ouders, omdat ze zien wat voor een verandering dat er gaande is in hun kinderen. We hebben hier een opwekking. Halleluja. Hij heeft het misschien niet gezien terwijl hij in het middelbaar was, terwijl hij ze elke dag zag. Maar God is een goede God. En hij is steeds op tijd. Misschien ben je al bidden voor iets van jaar en jaar. Halleluja. Blijf het vragen. Blijf trouw. Blijf naar de Heer toe komen. Laat die altaar niet achter. Blijf naar hem toe komen. Elke dag en zeg, dank u Jezus voor uw liefde. Dank u Jezus, ik laat het in uw handen. Halleluja. Ik laat het los, want ik weet, u bent een goede God. Blijf bidden. Halleluja. Blijf hem aanbidden. Halleluja. In de naam van Jezus. Het is maar een klein getuigenis wat het doet met mensen die hebben besloten om een altaar op te bouwen. Halleluja. En de Heer te aanbidden. Het enige dat nodig is, is één persoon. Eén persoon. Die weet wie hij is in Christus. En wat hij heeft ontvangen van God. En hij besluit om de Heer Jezus te reflecteren. Overal waar hij komt. Er is maar één persoon nodig hoor. Amen. Elia was alleen. En wij denken soms dat opwekking komt door slimme marketing. Door mooie gebouwen. Door vele staffmeetings te hebben. Door een groot budget, door duizenden euro's, miljoenen. Ik heb gisteren nog gehoord dat een zekere kerk, een megakerk, heeft een jaarlijks budget van $50 miljoen. $50 miljoen, ze hebben ook een faciliteit waar dat 20.000 man binnen kan. Maar zij gooien daar miljoenen dollars. Hè. We hebben dat niet. Maar betekent dat God geen opwekking kan brengen? Tuurlijk wel. Tuurlijk kan God opwekking brengen. We hebben de euro's niet nodig, God heeft de euro's. Amen. Het is allemaal goed dat we dat hebben. Hè? Opwekking komt niet door een mooi gebouw. Maar het is goed dat we hebben die dingen nodig. En hij heeft allemaal zijn plaats. He, dat heeft allemaal zijn plaats, maar het is niet de eerste plaats. De eerste plaats, halleluja. Opwekking komt doordat mensen gaan beseffen de liefde die ze hebben ontvangen door in Jezus en het vuur van de Heilige Geest. En wanneer ze beseffen dat ze dat hebben gekregen, ze pakken een steen en ze gaan een altaar herbouwen. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. En het begint niet bij mij, het begint bij u. Halleluja, het begint bij u. Je moet niet wachten op iemand anders. Je moet niet kijken naar iemand anders totdat hij of zij in gang schiet. Totdat hij of zij een steen pakt. Het begint bij u. Amen. Maakt mij niet uit of je komt of niet naar de gemeente. Ik zal hier steeds zijn. Amen. Halleluja. Al goed dat Elia zo niet reageerde zoals sommige christenen vandaag de dag reageren. Stel je voor, hij stond daar helemaal alleen met tegen 850 anderen. Met misschien duizenden Israëlieten aan de voet van de berg. Allemaal staan te gapen. Allee, laat nou maar eens zien. Hè, Elia, hè, met je grote mond, laat het nu maar eens zien. Al goed dat hij niet dacht van, oei, zeg, waar zijn mijn vrienden? Hoor, kan iemand voor mij bidden in een telefoon? Hey, hallo, kun je... Hij stond er alleen voor. Maar hij wist wie hij was. Al goed dat hij zelfverzekerd was in de Heer. Hij had geen angst voor anderen hun mening. Hij wist wie zijn God was. Ook al had het zijn hoofd kunnen kosten. Want als de Heer niet had geantwoord met vuur uit de hemel, wat denk je dat ze hadden gedaan met hem? Ja, kopje kleiner gemaakt. Maar hij stond daar alleen. Maar hij wist, ik heb een woord van de Heer. Ik heb een opdracht van de Heer. Ik weet wie ik ben. Ik heb geen bang. Ik sta hier met een doel. Ik sta hier, halleluja, met God in mij en God achter mij. Als je dat begint te denken, ik ben hier met een doel. God is voor mij. Wie kan tegen mij zijn? Halleluja. Hij heeft mij uitgekozen. Zijn liefde heeft hij gedemonstreerd door in Christus aan het kruis te nagelen. Amen. Zo begint te denken en gaat die angst en al die andere dingen stilaan, maar zeker beginnen weg te ebben. Laten we even zien, want we weten eigenlijk, en als je weet eigenlijk nog niet wat er gebeurd is nadien. 1 Koning 18, vers 30-39. Dus de grote vraag, wie heeft geantwoord? Want ik denk zeker, Hans, je hebt dat verhaal nog nooit gehoord, hè? Het Oude Testament is mooie verhalen. Ook al leven we in het Nieuwe Testament, we kunnen er wel principes van uittrekken van het Oude Testament. En vandaag de dag toepassen. Dus in vervoering begonnen te schreeuwen. Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. Ja, vers 31. Hij nam 12 stenen. Dus hij begon de altaar terug te bouwen. Hij nam 12 stenen, evenveel als het aantal stammen van Israël. De nakomelingen van de zonen van Jacob tot wie de Heer had gezegd, Israël is je nieuwe naam. En met die 12 stenen maakte hij een altaar ter ere van de Heer. Dat is nu symboliek voor de kerk. En daaromheen liet hij een geul graven met een lengte van 200 el. Een geul, hè? Rond de altaar. Hij stapelde brandhout op, sneed de stier in stukken, legde die op de brandstapel. Toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet die over het offer en het brandhout uit. Hij maakt het niet makkelijk voor God, hè? Hij gaat het hout nat maken. Hij gaat het offer nat maken. Dat doe je normaal niet als je vurken wilt stoken, hè, Hans? Dat moet droog hout zijn. Dat gaat niet branden. Hij maakt dat nat. Wat doet hij nu? Hij wou maar zeggen, ik ga je niet vals spelen, mannen. Hij gaf vers 35. Het water liep over het altaar heen en de geul eromheen kwam vol water te staan. En toen het uur van het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei, Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord, dan zal dit volk beseffen dat u, Heer, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. En dan vers 38. En het vuur van de Heer sloeg in. Het verteerde het brandoffer met brandhout, met de stenen, als en al. Toen ik gisteren las, had ik blijkbaar nog nooit gelezen, of mij niet opgevallen. Maar de stenen zijn mee opgebrand. En nog verder dan dat, de as. As kunnen niet opbranden, as is as. Maar mijn God verteert alles. Hij is een verterend vuur. Halleluja. As en al, zelfs het water in de geul. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Alle Israëlieten zagen het en alle vielen op hun knieën. En riep de Heer, God, Yahweh, God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Wat ik hieruit haal en misschien wil overbrengen tot jullie, als jullie het willen aanvaarden, is: er zal geen vuur uit de hemel komen zonder dat we eerst ons altaar herbouwen. Amen. Er komt geen vuur uit de hemel zonder dat er eerst een steen wordt gelegd. En dat we uitroepen en zeggen: Heer, als u God bent, antwoord. Dat was trouwens mijn eerste gebed ooit. Mijn eerste uitroep als: Heer, als u echt bestaat, antwoord. Het heeft even geduurd, maar hij heeft geantwoord met vuur. Vuur van de Heilige Geest. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Het vuur was het teken dat God de enige is. Zijn vuur verteert alles. En vandaag doopt God nog steeds mensen. De Bijbel zegt met de Heilige Geest en met vuur. Halleluja. Johannes zei dat. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En het vuur consumeert al onze verlangens. Het reinigt ons. Het vuur zet ons aan om onze wereld te veranderen en te veroveren voor Jezus. Je hebt het vuur nodig. Maar dat vuur gaat er niet komen zonder dat er een beslissing komt om uw altaar te herbouwen. En de Heer te aanroepen. Dat is ons fundament. Het altaar aan de voet van het kruis. Jezus. Halleluja. U bent alles. Wat u heeft gedaan in mij. Halleluja. Wat u heeft gedaan voor mij. Halleluja. Dat is de plaats waar we ons neerknielen. En ze zeggen altijd: kniel u neer aan de voet van het kruis. Dat is met andere woorden: maak een altaar. Maak een plaats van aanbidding en verzoening met de Heer. Halleluja. Jezus zei tegen zijn leerlingen in Handelingen hoofdstuk 1, hebben we een paar weken gelezen, dat ze moesten wachten tot ze vervuld waren van kracht van boven. Want ze gingen gedoopt worden met de Heilige Geest. Het is niet toevallig dat de Heilige Geest, hoofdstuk 2, broeder Jo, 1 tot en met 4. Het is niet toevallig dat de Heilige Geest werd gesymboliseerd als een soort van vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op één ieder van hem neerzetten. Halleluja. Je zult kracht ontvangen. Er zal vuur neerdalen. Maar wacht. Blijf hier en bid. Halleluja. En ze baden en ze bouwden op de Heer. En toen de dag daar was van Pinksteren. Halleluja. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En de Heilige Geest daalde neer als een soort van vlammen. Het vuur, zoals in de tijd van Elia het vuur op het altaar kwam. En het vuur kwam in hen, want zij waren een levend altaar. Wij zijn nu een levend altaar, broeders en zusters. Een levende tempel, halleluja, van de Heilige Geest. En wanneer we beslissen om hem te aanbidden, zal er vuur neerdalen in ons. En zoals de Bijbel zegt, het zal ons helemaal consumeren. Dat is de bedoeling van God, dat hij consumeert het altaar. De stenen en het hout en het offer. Hij consumeert alles totdat er niets meer van uw oude ik overblijft, maar alleen nog maar de nieuwe ik in Christus. En dat je zegt van: Heer, hier ben ik doe uw wil. Hiervoor ben ik geschapen. Snap je? Dat is de bedoeling van God. Je hebt het eeuwige windvlak. Er verscheen aan een soort vlammen die zich als vuurtongen. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Het vuur van de Heilige Geest is er voor jou. Maar niet alleen voor jou, maar voor allen die zullen zien wat het met je doet.
Amen.
Laten we teruggaan naar het verhaal in het Oude Testament. Want ik zie er een parallel met het Nieuwe Testament. Dus het vuur in de hemel verteerde heel het offer. Zoals wanneer we gedoopt worden met de Heilige Geest, krijgen vuur en stilaan maar zeker beginnen te verteren. Maar we moeten een beslissing maken om uit te roepen tot de Heer. Halleluja. Wat was het resultaat nadien? Broer Jo, kan je terug naar 1 Koningen gaan, 1841. Dus iedereen zag: de Heer is God. Yahweh is God. Ahab nam een zwaard. Hij slachtte al die valse profeten af. En zegt: je hebt het gezien. Heer is God, dus je hebt geen nood meer aan al die valse profeten. Uit de weg met de valse goden. Dien hem alleen. En dan zegt hij in vers 41... Want het had 3 jaar niet meer geregend. Wat nu met die regen? God heeft laten zien, doorheen het vuur: ik ben de enige God. Maar God ging meer doen dan alleen maar laten zien, hij is de enige God. Hij ging het land herstellen. Het land ging terug vrucht dragen. Mensen gingen terug vrucht beginnen te krijgen. Het land ging zich herstellen. Waarom? Omdat één man besloot om een altaar te herbouwen. En, zijn er al? 1 Koningen 1841. Tegen Achab zei Elia: ga nu wat eten en drinken. Ik hoor het geruis van de stortregen al. En dan vers 45. Dus, ja, vers 5. In minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door wolken. Stak de wind op en barstte er een enorme regenbui los. Wanneer hij de overwinning had behaald, wanneer God de overwinning had behaald, zei Elia: ik hoor het geruis van de stortregen al. En koning Achab, die slechte koning, die waarschijnlijk in zijn hart moest toegeven, oké, maar zijn vrouw was sterker. De stem van zijn vrouw was sterker dan wat hij had gezien. En hij keek in de hemel, ik hoor het geruis van de stortregen. En zie een blauwe hemel, zeg jij nu Elia? Jongen, heb je nu nog niet door? We hebben juist vuur uit de hemel zien uitdalen. Terwijl ik het heb gezegd. Ik heb gezegd 3 jaar geen regen. Tot ik zeg dat er regen gaat komen. Maar gaat regen komen. Dus het is blauwe regen. Oh, kinderen, een wolk. En nog een wolk. En binnen een korte tijd. Pff, regen als steken. Halleluja. Dat God herstel over het land ging brengen. Zie, ik heb er juist gezegd. Het vuur is er voor, niet alleen voor jou. Het vuur is er. Zodat andere mensen kunnen gezegend worden. Doorheen de verandering in jou. Amen. En het begint te regenen bij hun. Je familie, je collega's, je dorp. Zullen merken dat de vuur is neergedaald in jou. En het zal beginnen te regenen. Niet alleen op je eigen grond, maar op anderen hun grond. Het zal beginnen te regenen bij je buurman. Omdat jij de Heer hebt gevonden. Halleluja. Omdat jij een goed voorbeeld. Omdat jij zegeningen uit. Gaan zij profiteren. Of hoe zeg je dat? Meedeel in de zegening betekent niet dat ze gered zijn, maar het heeft een effect, wil ik zeggen. Het vuur dat in jou zit, heeft een effect in je onmiddellijke omgeving. Ik bedoel, wanneer jij veranderd bent, je gaat terug werken. En je bent opeens monter, je bent ineens vreugdevol. Je bent ineens heel, hoe zeg je dat? Dat je snel iemand gaat helpen, ga iedereen troosten. En mensen gaan zien van, hé, wat is er veranderd met je kerel? Hij klaagt niet meer, hij zaagt niet meer. Daar kunnen op bouwen, kunnen op vertrouwen. Hij liegt niet meer. En mensen gaan gezegend worden door uw verandering. Velen zijn op zoek naar een authentieke religie, maar vinden het niet in mensen omdat ze één ding zo zeggen, maar in werkelijkheid achter de schermen doen ze iets anders. Nou, maar mensen zijn op zoek naar een authentieke God. En er is Jezus in ons. De hoop op glorie. De hoop dat mensen, al die andere mensen, God kunnen zien. Prijs de Heer. Er is een schriftvers in Hebreeën hoofdstuk 12. Ik ben bijna gedaan. Hoofdstuk 12, vers 14. Ik heb het niet opgeschreven, maar ik denk dat dat is. Broer, kan je even laten zien? Halleluja. Ja, dat is. Maar ik heb liever een andere vertaling, maar dat is niet erg. Streven naar in vrede te leven met allen leidt een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. In een andere vertaling zegt, leidt een heilig leven, zonder dat zullen ze de Heer niet zien. Ik heb altijd gedacht van, dat ik de Heer dan niet zou doen, zien als ik geen heilig leven leid. Maar ooit heb ik eens iemand dat anders weten uit te leggen. Als je geen heilig leven leidt, zullen andere mensen de Heer niet zien. Snap je wat ik wil zeggen? Without holiness, no man shall see the Lord. Zonder heiligheid, geen enkele andere zal de Heer. Snap je, het vuur, en dat begint je te verteren, omdat je de altaar hebt herbouwd, en het straalt naar buiten toe, en het begint te regenen, halleluja. Mensen gaan de Heer zien in jou. Prijs de naam van Jezus, halleluja. Prijs de naam van Jezus, halleluja. Sommige christenen, we bidden dat soms, hè. Oh Heer, laat het regenen, hè. We willen de regen van God en we bedoelen daarmee, we willen hem aanraken. De meesten willen een snelle oplossing, een quick fix voor hun situatie. He? En als het dan niet lukt, of God antwoordt niet direct, dan gaan ze weg en denken ze van, ja, dat is toch niks voor mij. Ik heb het tegen u ook gezegd, de vrijdag, Hans. God, doe niet mee aan de 30 dagen niet goed geld terug garantie. Het is niet van, als je bidt en antwoordt niet, dat je zegt, oké, Heer God, ik geef u terug. God wil soms zien, dan gaat hem volhouden, gaat hem terugkomen naar zijn altaar. Halleluja. Hij is niet zomaar, werkt het niet, ja, dan probeer ik iets anders. God is een serieuze God. Halleluja. Hij is een goede God. Hij stelt je nooit teleur. Dus bid niet enkel en alleen voor de regen en voor een aanraking, want de regen van God haalt niets uit als je niks in de grond hebt steken. Amen. Regen haalt niks uit als je geen zaadje in de grond hebt steken.
En nu, er zijn veel van die christenen die eigenlijk geen zaadje in hun hart hebben. Ze vragen maar voor regen, ze vragen maar voor aanraking. Maar wat nut heeft een aanraking? Amen. Als volgende dag dat je zo bent, snap je? Wat nut heeft een aanraking als er geen woord in u zit? Als er geen soort van, hoe moet ik dat zeggen? Mentaliteit in gaat zitten van, ik ga dit bijhouden. Ik ga hierop vertrouwen. Dit is voor mij. Ik sta hierop. Maar wat hij hier nu heeft gezegd, dat ga ik bijhouden. Het kan misschien niet zijn dat je hebt gehoord, het kan misschien niet zijn dat je hebt gelezen, het kan misschien zijn dat je hebt gezongen. Een woord, een zin, een gedachte, dat is bijgebleven, dat is God die tot je wil spreken. En dat is een zaadje in je hart. En dan moet je zeggen, ik ga dat bijhouden. Morgen als ik opsta, ik ga daaraan denken, want dat is goed. Halleluja. God houdt van mij. Ik ga dat bijhouden. Morgen als ik opsta, ga ik zeggen, God, u houdt van mij. Dank u. Dat is zaadje in de grond steken. En de regen, wanneer dat het regenprijs heeft, wordt dat groter en groter. Laten we allemaal recht staan. Jezus. Halleluja. Hij is de God van het vuur. Hij is de God die antwoordt. Amen. Nu, deze boodschap heeft voor iedereen wel een bepaalde impact waarschijnlijk. Of heeft voor iedereen wel een bepaalde toekomst leven. Het kan zijn dat je misschien de Heer nog niet kent. Het kan zijn dat je, zoals Elia zegt, hoe lang blijf je nog op twee gedachten hinken, hè, van links naar rechts. Wel, test en zie hoe goed de Heer is. Doe zoals Elia, roep uit, Heer, hier sta ik. U bent God, antwoord. Antwoord. En Heer, ik bid dan ook dat mijn oren mogen openstaan als u antwoordt. Ik ga niet zomaar bidden, Heer, antwoord, en dan mijn oren niet open doen als hij antwoordt. Dus Heer, ik bid, alsjeblieft antwoord. Laat me zien, laat me merken. En toon me dan ook. Halleluja, wanneer u spreekt, wanneer u een deur opent. Laat me dan ook zien, laat me dan ook merken, Heer. Want ik wil weten. Ik wil beseffen. Halleluja, ik wil u volgen, ik wil u dienen. Prijs de naam van Jezus. Dank u, Jezus. Radadavolsondag. Misschien zit je in die fase, misschien zit je in een verre fase. En is het al lang geleden dat je het vuur van de Heer of de regen van de Heer hebt geproefd en is het droog enzovoort. Je altaar ligt er verwoest bij, bouw het op. Bouw het opnieuw op, het is nooit te laat. Je kan nu beslissen door je knie te buigen. Je kan beslissen door je hart te geven. Hier is mijn hart, Heer. Halleluja, ik kom terug, Heer, naar het altaar. Altaar is de plaats waar we God ontmoeten. Dat hoeft niet in de kerk, dat hoeft niet hier van voor te zijn, dat kan aan je stoel zijn. Dat kan je auto zijn. Het is een plaats, halleluja, waar je jezelf terug overgeeft en zegt, Heer, dank u voor het kruis. Het is het kruis, ik ga terug, I'm coming back. Halleluja, ik kom terug naar het kruis, ik kom terug naar waar het allemaal begint, Heer. Dat is uw offer, dat is uw liefde, dat is alles wat u heeft gedaan voor mij, Heer. En ik beslis, Heer Jezus, om er terug een steen van te maken. En antwoord terug met vuur in mijn hart. Verteer, misschien bent u daar. Misschien bent u verder. Halleluja. Bid dan voor regen in je land. Bid dat jij een wandelende profeet bent. Een wandelende zegening. Voor de wereld rondom je. Halleluja. Dank u, Jezus. Bid dat de Heer jou kan.